Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 182ste algemene halfjaarlijkse conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormons Tabernacle Corps.
This broadcast is furnished as a public service.
Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
President Henry B. Eyring, First Counselor.
President Henry B. Eyring, de eerste raadgever in het eerste bezienum van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u vanochtend welkom in deze vierde bijeenkomst van de 182ste algemene halfjaarlijkse conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We heten iedereen waar ook ter wereld welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen die vanmorgen deze conferentie bijwonen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernacle Corps, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilburg met Clay Christiansen en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Come Ye Children of the Lord en zingt nu Praise to the Lord the Almighty. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Brent H. Nielsen van de 70.
Oh, my soul, praise you, Lord, He is my name. Our Father in heaven, we come before thee in prayer this morning.
We komen tot u in gebed deze ochtend, over de hele wereld verspreid, aan het begin van deze algemene conferentie. We houden van u, Vader. We zien uw hand in de zegeningen die we ontvangen. We zijn dankbaar voor uw Zoon Jezus Christus en voor zijn oneindige verzoening. We zijn ook dankbaar voor de herstelling van het evangelie. En voor de apostelen en profeten die ons leiden.
We are especially grateful for this wonderful Mormon Tabernacle Choir and for their marvelous talents.
Het Mormoons Tabernakelkoor en hun talenten. Wilt u hen zegenen die ons gaan onderwijzen en een voordracht geven dat zij geleid mogen zijn door uw geest.
Zegen
ons die zijn gekomen om te leren, dat wij ogen mogen hebben om te zien en oren om te horen. Dat we ook weten hoe we moeten handelen. En weten hoe we onze kerk kunnen leiden
in de naam van Jezus Christus.
En dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now sing.
Het koor zal nu Teach Me to Walk in the Light.
Following the singing.
Na de koorzang zal president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, tot ons spreken. Na hem spreekt oudling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Vervolgens kunnen we luisteren naar oudling Ronald A. Rasband van het presidium der Zeventig.
Thank you, Tabernacle Choir.
Dank u, Tabernacle
Choir.
Wat een koor is het en wat een inspiratie voor ons allen. Geliefde broeders en zusters, niet zo lang geleden kreeg ik een brief van een bezorgde moeder die mij vroeg om een toespraak in de algemene conferentie te wijden specifiek over een onderwerp waar haar twee kinderen baat bij zouden hebben. Ze hadden oneenigheid gehad en spraken niet meer met elkaar. Het deed de moeder erg veel verdriet. In haar brief verzekerde ze me dat een conferentietoespraak over dit onderwerp haar kinderen met elkaar zou verzoenen en dat alles dan weer in orde zou zijn. De oprechte, hartgrondige smeekbeden van deze fijne zuster was slechts één van de vele ingevingen die ik de afgelopen maanden heb gekregen om vandaag te spreken over een onderwerp dat niet alleen een bezorgde moeder bezighoudt, maar velen in de kerk en zelfs in de hele wereld. Ik ben onder de indruk van het geloof van deze liefhebbende moeder dat een toespraak op de algemene conferentie ertoe kan bijdragen om de relatie tussen haar kinderen te herstellen. Ik ben ervan overtuigd dat haar vertrouwen niet zozeer in de capaciteiten van de sprekers was, maar in de kracht van het woord Gods, die een krachtiger uitwerking op het gemoed van het volk heeft dan iets anders. Geliefde zuster, ik bid dat de geest het hart van uw kinderen zal raken. Het probleem dat relaties onder spanning komen te staan of stuk lopen is al zo oud als de mensheid. Kain was de eerste die toestond dat zijn hart vergiftigd werd met verbittering en kwaadaardigheid. Hij bewerkte de grond van zijn ziel met afgunst en haat. En hij stond toe dat die gevoelens leidden tot een ondenkbare daad. Zijn eigen broer vermoordde, waarmee hij de vader van Satans leugens werd. Sinds die tijd heeft de geest van afgunst en haat geleid tot enkele van de grootste tragedies in de geschiedenis. Het was die geest die Saul tegen David keerde, de zoons van Jacob tegen hun broer Jozef, Laman en Lemuel tegen Nevi en Amalikia tegen Moroni. Ik stel me zo voor dat iedereen op aarde op de een of andere manier wel is geraakt door de vernietigende geest van twist, verwijt en wraak. Misschien herkennen we die geest zelfs wel eens in onszelf. Als we gekwetst, boos of afgunstig zijn, oordelen we een ander snel, waarbij we vaak duistere motieven aan hun daden toeschrijven om onze eigen gevoelens van wrok te rechtvaardigen. Natuurlijk weten we dat dit verkeerd is. De leer is duidelijk. We zijn allemaal afhankelijk van de Heiland. Geen van ons kan gered worden zonder hem. De verzoening van Christus is oneindig en eeuwig. Vergeving voor onze zonden is voorwaardelijk. We moeten ons bekeren en we moeten bereid zijn om anderen te vergeven. Jezus heeft ons geleerd, daarom zeg ik u, dat gij elkaar dient te vergeven, want wie zijn broeder niet vergeeft, staat veroordeeld voor het aangezicht des Heren, want in hem verblijft de grotere zonde. En zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Uiteraard lijken die woorden volkomen redelijk, als ze op iemand anders slaan. We kunnen de schadelijke gevolgen zo duidelijk en makkelijk zien als iemand anders oordeelt en een wrok koestert. En we vinden het beslist niet prettig als iemand ons oordeelt. Maar als het op onze eigen vooroordelen en grieven aankomt, rechtvaardigen we onze boosheid maar al te vaak als terecht en ons oordeel als betrouwbaar en niet meer dan gepast. Hoewel we niet in het hart van iemand anders kunnen kijken, nemen we aan dat we een slecht motief of een slechte persoon herkennen als we die tegenkomen. We maken uitzonderingen voor onze eigen verbittering, omdat we in ons geval menen dat we alle benodigde informatie hebben om iemand anders schuldig te verklaren. De apostel Paulus heeft in zijn brief aan de Romeinen gezegd dat wie iemand anders oordeelt niet te verontschuldigen is. Op het moment dat we iemand anders oordelen, legde hij uit, veroordelen we onszelf, want niemand is zonder zonde. Weigeren om te vergeven is een ernstige zonde. De Heiland heeft ervoor gewaarschuwd, Jezus' eigen discipelen. Trachten elkaar te beschuldigen en vergaven elkaar niet in hun hart. En wegens dat kwaad werden zij bezocht en zwaar gekastijd. Onze Heiland heeft zulke duidelijke uitspraken gedaan over dit onderwerp dat er weinig ruimte is voor eigen interpretatie. Ik citeer: ik de Heer zal vergeven wie ik vergeven wil. Maar, zei hij, van u wordt het vereist alle mensen te vergeven. Mag ik daar nog een noot aan toevoegen? Als de Heer van ons eist dat we alle mensen vergeven, omvat dat ook, uiteraard, dat we onszelf vergeven. Soms is van alle mensen in de wereld degene die het moeilijkst te vergeven is, en misschien wel degene die onze vergiffenis het hardst nodig heeft, degene die we in de spiegel zien. Dit onderwerp van andere mensen oordelen is in feite te behandelen in een toespraak van twee woorden. Doe met betrekking tot haten, roddelen, negeren, spotten, wrok koesteren of schade willen berokkenen, alstublieft het volgende. Stop ermee. Zo eenvoudig is het. We moeten gewoon ophouden andere mensen te oordelen en dergelijke gedachten en gevoelens te vervangen door liefde voor God en zijn kinderen. God is onze Vader. Wij zijn zijn kinderen. Wij zijn allen broeders en zusters. Ik weet niet precies hoe ik dit punt van andere mensen niet oordelen welsprekend, hartstochtelijk en overtuigend genoeg naar voren moet brengen om indruk te maken. Ik kan de schriften aanhalen, ik kan proberen de leer uiteen te zetten en ik zal zelfs een bumpersticker citeren die ik onlangs heb gezien. Die zat achter op een auto waarvan de bestuurder een beetje ruw leek te zijn. Maar uit de tekst van de sticker viel een wijze les te leren. Er stond: oordeel mij niet, want ik zondig anders dan jij. We moeten inzien dat we allemaal onvolmaakt zijn. Dat we allemaal bedelaars zijn voor God. Hebben we niet allemaal wel eens deemoedig een beroep gedaan op barmhartigheid en gesmeekt om genade? Hebben we niet met heel onze ziel verlangd naar barmhartigheid, vergeving te ontvangen voor de vergissingen en zonden die we hebben begaan? Daar we allemaal afhankelijk zijn van Gods barmhartigheid, hoe kunnen we andere mensen ook maar enige mate van de barmhartigheid ontzeggen die we zelf zo wanhopig willen ontvangen? Broeders en zusters, moeten we niet net zo grif vergeven als we vergeven willen worden? Is dit zo moeilijk? Ja, natuurlijk is dat moeilijk. Onszelf en anderen vergeven is niet makkelijk. In feite vereist het voor de meesten onder ons een grote verandering in onze houding en denkwijze. Een verandering van hart. Maar er is goed nieuws. Die grote verandering van hart is precies wat het evangelie van Jezus Christus teweeg moet brengen. In ons leven moet brengen. Hoe? door Gods liefde. Als ons hart vol is van Gods liefde, gebeurt er iets met ons dat goed en zuiver is. Wij bewaren zijn geboden. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Hoe meer we onze gedachten en gevoelens door Gods liefde laten aansturen, hoe meer we onze liefde voor onze hemelse Vader in ons hart laten aanzwellen, hoe makkelijker het is om anderen lief te hebben met de reine liefde van Christus. Stellen we ons hart open voor het stralende gloren van Gods liefde, dan verdwijnen de duisternis en de kou van vijandigheid en afgunst uiteindelijk. Zoals altijd is Christus ons voorbeeld. Met zijn leringen en zijn leven heeft hij ons laten zien hoe het moet. Hij vergaf slechte en grove mensen. Ook hen die erop uit waren om hem kwaad te doen. Jezus zei dat het makkelijk is om hen lief te hebben die ons lief hebben. Zelfs slechte mensen kunnen dat. Maar Jezus Christus gaf een hoger gebed. Zijn woorden klinken door de eeuwen heen en zijn voor ons bedoeld in deze tijd. Ze zijn voor allen die zijn discipelen willen zijn. Ze zijn voor u en voor mij. Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Doet goed aan hen die u haten en bid voor wie u vervolgen. Als ons hart vol is van Gods liefde, worden we jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus ons vergeving geschonken heeft. De reine liefde van Christus kan de schellen van wrok en toorn van onze ogen halen en ons in staat stellen andere mensen te zien zoals onze hemelse Vader ons ziet, als onvolmaakte stervelingen met een potentieel en waarde die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Omdat God ons zo lief heeft, moeten ook wij elkaar lief hebben en vergeven. Geliefde broeders en zusters, denk eens na over de volgende vragen. Als een soort zelfevaluatie. Koestert u een wrok tegen iemand anders? Roddelt u zelfs als wat u zegt misschien wel waar is? Sluit u anderen af? Sloot u ze buiten? Of straft u ze voor iets dat ze hebben gedaan? Bent u stiekem afgunstig op iemand? Wilt u iemand kwetsen of schaden? Als u een van deze vragen met ja hebt beantwoord, dan doet u er goed aan om de eerder genoemde toespraak van twee woorden toe te passen. Stop ermee. In een wereld vol beschuldigingen en onvriendelijkheid is het makkelijk om stenen te zoeken en te gooien. Maar laten we eerst denken aan de woorden van hem die onze meester en voorbeeld is. Wie van u zonder zonde is, werpen het eerst een steen. Broeders en zusters, laten we onze stenen neerleggen. Laten we aardig zijn. Laten we vergeven. Laten we vreedzaam met elkaar praten. Laat ons hart vol zijn van Gods liefde. Laten wij doen wat goed is voor allen. De Heiland heeft beloofd, geef en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat. Want met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. Zou deze niet motivatie genoeg moeten zijn om ons er altijd voor in te zetten? Vriendelijk, vergevensgezind en liefdevol te zijn in plaats van negatief gedrag te vertonen. Laten wij als discipelen van Jezus Christus kwaad met goed vergelden. Laten wij niet op wraak uit zijn of toestaan dat we overweldigd worden door toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Bedenk dat het uiteindelijk de barmhartigen zijn die barmhartigheid ontvangen. Laten wij als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, waar dan ook, bekend staan als mensen die liefde hebben onder elkaar. Broeders en zusters, er is al genoeg verdriet en smart in dit leven zonder dat wij er met onze eigen koppigheid, verbittering en wrok nog eens wat aan toevoegen. Wij zijn niet volmaakt. De mensen om ons heen zijn niet volmaakt. Mensen doen dingen die ergeren, teleurstellen en boos maken. Dat zal altijd zo zijn in dit sterfelijke leven. Niettemin moeten we onze grieven laten varen. Een van de doelen van het sterfelijk leven is te leren hoe we dergelijke dingen kunnen loslaten. Zo wil de Heer het. Bedenk dat de hemel vol mensen is die één ding gemeen hebben. Zij zijn vergeven. En zij vergeven. Leg uw lasten aan de voeten van de Heiland. Laat uw voordeel varen, laat uw hart veranderen en genezen door de verzoening van Christus. Heb elkander lief, vergeef elkander. De barmhartigen krijgen barmhartigheid. Daarvan getuig ik. In de naam van Hem die ons zo volledig lief had, dat Hij zijn leven gaf voor ons, zijn vrienden. In de heilige naam van Jezus de Christus. Amen.
Dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, we danken u voor uw steun en uw toewijding. We spreken onze dank en liefde voor ieder van u uit. Onlangs genoten mijn vrouw en ik van de prachtige tropische vissen in een aquarium. We zagen grote en kleine, felgekleurde vissen met het eenlopende vormen heen en weer zwemmen. Ik vroeg een medewerkster in de buurt, wie geeft die prachtige vissen te eten? Ze antwoordde, dat doe ik. Ik vroeg haar vervolgens, hebben ze u daar ooit voor bedankt? Ze antwoordde, nog niet. Ik moest denken aan sommige mensen die ik ken, die net zo weinig besef hebben van hun schepper en hun ware brood des levens. Ze leven van dag tot dag zonder zich bewust te zijn van God en zijn goedheid voor hen. Het zou veel beter zijn als alle Gods voorzienigheid en liefde inzagen en hun dankbaarheid aan hen zouden uiten. Ammon leerde, laten wij God dank brengen, want Hij bewerkt gerechtigheid voor eeuwig. Onze mate van dankbaarheid is een graadmeter van onze liefde voor Hem. God is de Vader van onze geest. Hij heeft een verheerlijkt, vervolmaakt lichaam van vlees en beenderen. Wij leefden bij Hem in de hemel, voor onze geboorte. En toen Hij ons lichamelijk formeerde, werden we naar het beeld van God geschapen. Ieder met een eigen lichaam. Denk eens aan onze stoffelijke benodigdheden. Die komen waarlijk als een geschenk uit de hemel. Onze levensbehoeften in de vorm van lucht, voedsel en water krijgen we allemaal van een liefdevolle hemelse vader. De aarde is geschapen om onze korte sterfelijke bestaan mogelijk te maken. We zijn geboren met de capaciteit om te groeien, lief te hebben, te trouwen en een gezin te stichten. Het huwelijk en het gezin zijn door God ingesteld. Het gezin is de belangrijkste sociale eenheid in dit leven en in de eeuwigheid. Volgens Gods grote plan van geluk kunnen gezinnen in de tempel verzegeld worden en zich voorbereiden om voorgoed in zijn heilige tegenwoordigheid te verblijven. Dat is het eeuwige leven. Het vervult de diepste verlangens van de mensenziel. De natuurlijke hunkering naar oneindige omgang met dierbare leden van onze familie. Wij maken deel uit van zijn goddelijk plan. Mijn werk en mijn heerlijkheid, zei hij, is de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Hij verwezenlijkt zijn doeleinden als volgt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Die daad was een alles overtreffende manifestatie van Gods liefde. Want hij heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem worden behouden. In Gods eeuwige plan staat de zending van zijn Zoon Jezus Christus centraal. Hij kwam Gods kinderen verlossen. De verzoening van de Heer maakt de opstanding of onsterfelijkheid werkelijkheid. De verzoening maakt het eeuwige leven mogelijk voor allen die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Jezus legde het zo uit. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Voor de verzoening van de Heer en de gave van de opstanding, voor deze sublieme boodschap van Pasen, God zij dank. Zijn hemelse Vader heeft zijn kinderen lief. Hij heeft ieder met stoffelijke en geestelijke gaven gezegend. Ik wil over beide iets zeggen. Wanneer u Ik ben een kind van God zingt, denk aan de gaven van uw eigen lichaam, dat hij u heeft gegeven. De vele verbluffende eigenschappen van uw lichaam getuigen van uw eigen goddelijke natuur. Elk orgaan van uw lichaam is een wonderlijke gave van God. Elk oog bezit een zelfregulerende lens. Zenuwen en spieren zorgen dat de twee ogen een driedimensionaal beeld vormen. De ogen zijn verbonden met de hersenen die de waarnemingen registreren. Uw hart is een ongelooflijke pomp. Het heeft 4 verfijnde kleppen die de richting van de bloedstroom bepalen. Die kleppen openen en sluiten zich meer dan 100.000 keer per dag. 36 miljoen keer per jaar. Toch kunnen ze die druk, verzwakking door ziekte dagen laten, bijna onbeperkt aan. Denk aan het afweersysteem van het lichaam. Het beschermt zichzelf door te reageren op pijn. Het reageert op infecties door antilichamen aan te maken. De huid biedt eveneens bescherming. Die waarschuwt tegen mogelijk letsel door overmatige warmte of kou. Het lichaam vernieuwt de eigen verouderde cellen en reguleert zelf de hoeveelheden vitale stoffen die het nodig heeft. Het lichaam heelt verwondingen, blauwe plekken en gebroken botten. Het vermogen tot voortplanting is nog een heilige gave van God. Vergeet niet dat we geen volmaakt lichaam hoeven te hebben om onze goddelijke bestemming te bereiken. In feite huizen enkele van de fijnste geesten in een broos of onvolmaakt lichaam. Mensen met fysieke problemen ontwikkelen juist daardoor vaak grote geestelijke kracht. Wie de werkingen van het menselijk lichaam bestudeert, heeft zeker God zich zien bewegen in zijn majesteit en macht. Omdat het lichaam door een goddelijke wet wordt beheerst, vindt genezing plaats door gehoorzaamheid aan de wet waarop die zegen is gegrond. Toch menen sommige mensen ten onrechte dat deze indrukwekkende lichamelijke kenmerken toevallig of uit een zogeheten oerknal zijn ontstaan. Vraag jezelf eens af. Kan een explosie in een drukkerij een woordenboek produceren? Dat lijkt uiterst onwaarschijnlijk. Maar mocht dat zo zijn, dan zou het zijn eigen gescheurde pagina's nooit kunnen herstellen of nieuwe edities van zichzelf kunnen maken. Als het lichaam onbeperkte capaciteit had voor zijn normale functies, afweer, herstel, regulering en vernieuwing, zou het leven hier permanent voortduren. Ja, dan zouden we niet meer van de aarde wegkomen. Gelukkig heeft onze schepping in veroudering en andere processen voorzien, die uiteindelijk onze lichamelijke dood tot gevolg hebben. De dood is, net als de geboorte, onderdeel van het leven. In de schriften staat: het was niet raadzaam dat de mens uit die stoffelijke dood werd teruggewonden, want dat zou het grote plan van geluk hebben vernietigd. Tot God wederkeren door de poort die we dood noemen, is een vreugde voor wie hem liefhebben en er klaar voor zijn om hem te ontmoeten. Er zal uiteindelijk een tijd komen wanneer ieders geest en lichaam opnieuw worden verenigd in hun volmaakte gedaante. Zowel ledematen als gewrichten zullen worden hersteld tot hun eigen gestalte en nooit meer gescheiden worden. Voor deze stoffelijke gaven, God zij dank. Hoe belangrijk het lichaam ook is, het dient als een tabernakel voor iemands eeuwige geest. Onze geest bestond al in de voorsterfelijke wereld en leeft voort nadat het lichaam sterft. De geest brengt het lichaam tot leven en maakt het tot een persoonlijkheid. In dit leven en hierna vormen geest en lichaam, wanneer weer met elkaar verenigd, een levende ziel van goddelijke waarde. Omdat iemands geest zo belangrijk is, heeft de ontwikkeling ervan eeuwige gevolgen. Onze geest wordt sterker als we in nederig gebed met onze liefhebbende Hemelse Vader communiceren. De eigenschappen waar we eens naar geoordeeld zullen worden, zijn alle geestelijk. Denk aan liefde, deugd, integriteit, mededogen en hulp betonen aan anderen. Uw geest, in combinatie met en huizend in uw lichaam, kan die eigenschappen ontwikkelen en aanwenden op manieren die wezenlijk zijn voor uw eeuwige vooruitgang. Geestelijke vooruitgang komt voort uit de stappen van geloof, bekering, doop, de gaven van de Heilige Geest en volharden tot het einde, met inbegrip van de begiftiging en verzegelverordeningen van de Heilige Tempel. Net zoals het lichaam dagelijks voedsel nodig heeft om te overleven, moet de geest ook gevoed worden. De geest wordt gevoed door eeuwige waarheid. Vorig jaar was het 400 jaar geleden dat de King James Bijbel verscheen. En het Boek van Mormon hebben we nu bijna 200 jaar. Het is inmiddels in 107 talen vertaald. Door deze en andere kostbare schriftuur weten we dat God onze eeuwige Vader is en dat zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser is. Voor deze geestelijke gave, God zij dank. We weten dat profeten uit vele bedelingen, zoals Adam, Noach, Mozes en Abraham, allemaal de goddelijkheid van onze hemelse Vader en van Jezus Christus verkondigden. Onze huidige bedeling werd ingeluid door onze hemelse Vader en Jezus Christus toen zij in 1820 aan de profeet Joseph Smith verschenen. De kerk werd in 1830 georganiseerd. Nu, 182 jaar later, staan wij nog steeds onder verbond om het evangelie naar alle natie, geslacht, taal en volk uit te laten gaan. Daardoor worden zowel de boodschappers als ontvangers gezegend. Op ons rust de taak om Gods kinderen te onderwijzen en ze bewust te maken dat Hij er is. Lang geleden heeft koning Benjamin dit gezegd: Gelooft in God. Gelooft dat Hij bestaat en dat Hij alle dingen heeft geschapen, zowel in de hemel als op aarde. Gelooft dat Hij alle wijsheid en alle macht bezit, zowel in de hemel als op aarde. Gelooft dat Gij u moet bekeren van uw zonden en ze moet verzaken en u voor het aangezicht van God moet verootmoedigen. En vraagt Hem in alle oprechtheid van uw hart u te willen vergeven. En nu, indien Gij al die dingen gelooft, zie toe dat Gij ze doet. God is dezelfde, gisteren, heden en voor eeuwig. Maar wij zijn dat niet. Elke dag staan we voor de uitdaging om de kracht van de verzoening aan te wenden, zodat we werkelijk kunnen veranderen, meer op Christus gaan lijken en in aanmerking komen voor de gaven van verhoging en eeuwig mogen leven in de tegenwoordigheid van God, Jezus Christus, en onze familie. Voor deze machten, voorrechten en evangeliewaarheden, God zij dank. Ik getuig dat Hij leeft, dat Jezus de Christus is en dat dit zijn kerk is, hersteld in de laatste dagen om Gods doeleinden te verwezenlijken. Wij worden in deze tijd geleid door president Thomas S. Monson, die we volhartig lief hebben en steunen. Zoals wij ook zijn raadgevers en de 12 apostelen als profeet, ziener en openbaarder steunen. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
For the past 20 months,
de afgelopen 20 maanden hadden we in onze familie het voorrecht om voor een erg bijzondere baby te mogen zorgen. Onze kleinzoon Paxton is geboren met een zeldzame genetische afwijking. Hij miste een aantal chromosomen wat letterlijk bij 1 op de paar honderd miljoen mensen voorkomt. Toen Paxton geboren werd, was dat het begin van een onzekere levensfase voor onze dochter en schoonzoon. Door dit mee te maken, leren ze bijzondere lessen over de eeuwigheid. Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum de 12 heeft gezegd: om redenen die voor ons niet duidelijk zijn, worden sommige mensen met een lichamelijke beperking geboren. Bepaalde lichaamsdelen zijn niet in orde. Regulerende organen zijn misschien uit balans. We zijn allemaal onderhevig aan ziekte en dood. Een stoffelijk lichaam is echter een bijzondere gave. Er is geen volmaakt lichaam nodig om een goddelijke bestemming te bereiken. In feite worden soms de lieflijkste geesten in breekbare omhulsels geboren. Uiteindelijk zullen de geest en het lichaam opnieuw worden verenigd in een volmaakte gedaante. Zowel ledematen als gewrichten zullen worden hersteld tot hun eigen gestalte. Door de verzoening van Jezus Christus kunnen we in Hem vervolmaakt worden. Tot iedereen die moeilijkheden, zorgen, teleurstellingen of hartzeer om een dierbare heeft, zeg ik: God, onze hemelse Vader, houdt met een oneindige liefde en mededogen van zowel u als uw gekwelde kind. Sommigen vragen zich bij het aanschouwen van zulk lijden misschien af waarom de Almachtige God dat toelaat. En natuurlijk vragen we ons af waarom dit ons overkomt. Waarom zijn er ziekten en gebeurtenissen waardoor dierbare familieleden komen te overlijden of jarenlang met een handicap moeten leven? Waarom is er zoveel ellende? We vinden alle antwoorden in het plan van onze hemelse Vader. Toen dat plan aan ons werd uitgelegd, juichten we allemaal van vreugde. Kort gezegd, dient het leven als voorbereiding op de eeuwige verhoging. Wat betekent dat we met obstakels te maken krijgen? Dat is altijd zo geweest en niemand ontkomt eraan. Vertrouwen op Gods wil staat centraal in dit leven. Als we het allemaal niet meer weten, stellen we ons geloof in Christus en ontlenen we kracht aan zijn verzoening. Toen onze heiland Jezus Christus na zijn opstanding het Amerikaanse vasteland bezocht, reikte hij in ieder de helpende hand, zeggende: hebt gij ook mensen onder u die ziek zijn? Brengt hen hierheen. Hebt gij ook mensen onder u die lam zijn, of blind, of kreupel, of verminkt, of melaats, of die verschrompeld zijn, of die doof zijn, of die op enige wijze lijdende zijn? Brengt hen hierheen en ik zal hen genezen. Want ik heb medelijden met u. Mijn binnenste is vol barmhartigheid. En het geschiedde, toen hij aldus had gesproken, dat de gehele menigte als één man toetrad, met hun zieken en hun lijdenden en hun lammen, en met hun blinden en met hun stommen, en met allen die op enige wijze lijdende waren. En hij genas hen, ja, ieder van hen, zodra zij bij hem werden gebracht. Deze woorden zijn betekenisvol. De gehele menigte trad toe. Dat was iedereen, broeders en zusters. We hebben allemaal moeilijkheden. Dit is ook mooi, die op enige wijze lijdende waren. We konden ons daar allemaal wel in vinden, of niet? Toen de lieve Paxton geboren werd, wisten we dat onze hemelse vader ons wilde zegenen en ons een bijzondere les wilde leren. Toen zijn vader en ik onze vingers op zijn hoofdje legden en zijn eerste priesterschapszegen over hem uitspraken, moest ik denken aan het 9e hoofdstuk van Johannes. De werken Gods moesten in hem openbaar worden. De werken van God zijn inderdaad openbaar in Paxton. Door lief mee te helpen, oneindig veel uren van intense emotie, tranen van medelijden en de gebeden en uitingen van liefde voor dierbaren in nood, vooral voor Paxton en zijn ouders, leren we geduld, geloof en dankbaarheid. President James E. Faust heeft gezegd: ik heb veel waardering voor liefhebbende ouders die een verdriet om een kind met een ernstige aangeboren of later ontwikkelde fysieke of mentale kwaal stoïcijns verdragen en overwinnen. Dat verdriet wordt vaak de rest van hun leven dagelijks ervaren, zonder verlichting voor het kind of de ouder. Dikwijls moeten ouders dag en nacht bovenmenselijke krachten aanwenden om voor het kind te zorgen. Het fysieke en psychische leed van moeders die hun bijzondere kind troosten gaat vaak jarenlang door. We hebben gezien hoe de Heiland reine liefde aan Paxton's familie heeft gegeven. Die liefde staat ieder ter beschikking en wordt beschreven in Mosia. En nu geschiedde het dat de lasten die Alma en zijn broeders waren opgelegd licht werden gemaakt. Ja, de Heer versterkte hen, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen. En zij onderwierpen zich welgemoed en met geduld aan de gehele wil des Heren. Op een avond in Paxton's eerste jaren waren we op de intensieve zorgafdeling voor pasgeboren baby's van het Primary Children's Medical Center in Salt Lake City, Utah, VS. We verbaasden ons over de toegewijde, onverdeelde aandacht van de dokters, verpleegsters en verzorgsters. Ik vroeg mijn dochter of we hier ooit voor zouden kunnen betalen en deed een gok hoeveel het zou kosten. Een dokter die meeluisterde gaf aan dat de zorg voor onze kleine Paxton aanzienlijk meer zou kosten dan we hadden gedacht. We kwamen erachter dat de meeste onkosten in dat ziekenhuis gedekt werden door de vrijgevige donaties en financiële bijdragen van anderen. Door wat hij zei, moest ik denken aan de waarde van deze kleine ziel voor degene die zo zorgvuldig over hem waakte. Ik kwam een bekende tekst van mijn zending in me op, die een hele nieuwe betekenis voor me kreeg, waarin staat dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God. Ik moest huilen toen ik dacht aan de oneindige liefde die onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon Jezus Christus voor ieder van ons hebben. Het drong diep tot mij door wat een stoffelijke en geestelijke ziel voor God betekent. Voor Paxton's familie is het nu duidelijk dat ze door ontelbare hemelse en aardse dienende engelen omgeven worden. Sommigen zijn stilletjes komen opdagen en weer verdwenen. Anderen hebben eten gebracht, de was gedaan, de andere kinderen opgehaald, een opbeurend praatje aan de telefoon gehouden of speciaal voor Paxton gebeden. Daar kunnen we nog iets van leren. Als je iemand ziet verdrinken, vraag je hem dan of hij hulp nodig heeft? Of kun je er beter gewoon inspringen en hem uit het diepe water redden? Het helpt vaak niet om welgemeend te zeggen: laat het me weten als je hulp nodig hebt. Het wordt ons steeds duidelijker hoe belangrijk het is om bewust interesse in anderen te tonen. En dat het niet alleen belangrijk is om anderen te helpen, maar dat het ons ook met vreugde vervult. President Thomas S. Manson is een geweldig voorbeeld in het opbeuren van hen die zich terneergeslagen voelen. Hij heeft gezegd: God zegene een ieder die zijn broeder hoedt, die leed verzacht en uit zijn diepste zelf de wereld een stukje beter maakt. Is het u opgevallen dat zulke mensen meer glimlachen? Ze zijn zelfverzekerd. Ze stralen tevredenheid en voldoening uit. Want het is onmogelijk voor iemand om een ander te helpen zonder daarbij zelf rijkelijk gezegend te worden. Onze liefdevolle heiland laat ons nooit in de steek. Ook al maken we beproeving, een handicap, hartzeer, moeilijkheden en allerlei leed mee. Onze heiland geeft veel om ons en heeft beloofd: ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of verzaagd. Wij zijn onze Hemelsvader erg dankbaar voor de lieve Paxton. De werken van de Heer zijn in hem openbaar geworden. Wij leren nog steeds nieuwe dingen die waardevol, heilig en bijzonder zijn. Ik wil graag afsluiten met de woorden van een mooie lofzang. Moedig doen wij mee totdat voorbij is de strijd. Het is onze vreugd, het is onze vreugd. Zie hoe schoon en schitterend is de kroon ons bereid. Wij verkrijgen dragen haar weldra. Broeders en zusters, het is mijn hoop en gebed dat we nobel onze lasten zullen dragen. En dat we de helpende hand toesteken aan hen die lijden en die bemoediging nodig hebben. Mogen een ieder van onze God voor zijn zegeningen bedanken. Ons God voor zijn zegeningen bedanken en zich voor zijn Vader inzetten om zijn kinderen in nederigheid te dienen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now.
De koor en de aanwezigen zingen nu: Rejoice, the Lord is King. Verblijdt u in de Heer, lofzang 42. Na de samenzang hebben wij het genoegen te luisteren naar zuster Julie B. Beck, die gisteren is ontheven als algemeen ZFV-presidente. Na zuster Beck's toespraak zal oudling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen tot ons spreken. Het koor zingt vervolgens: Let us oft speak kind words.
This is the 182nd
annual. Dit is de 182e algemene halfjaarlijkse conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige naar Laatste Dagen.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Ik ben dankbaar voor dit prachtige, deze prachtige lofzang. In de afgelopen jaren heb ik vaak de noodzaak gevoeld om over de ZTV te spreken. Haar doel en kwaliteiten, de betekenis van haar geschiedenis, haar werk en samenwerking met bisschoppen en Melchizedek's priesterschapskorens. Het lijkt me van belang om nu wat aandacht te besteden aan de visie van profeten met betrekking tot de ZTV. Zoals de profeten van de Heer, de ouderlingen en hoge priesters steeds in hun plichten hebben onderwezen, zo hebben ze ook hun visie voor de zusters van de ZTV bekendgemaakt. Uit hun raad blijkt duidelijk dat het doel van de ZTV is toenemen in geloof en rechtschapenheid, het gezin versterken en mensen in nood vinden en helpen. Geloof, gezin en hulp. Deze drie eenvoudige woorden drukken de visie van profeten voor de zusters in de kerk uit. Sedert het begin van de herstelling hebben profeten herhaald hoe absoluut noodzakelijk het is dat de zusters ten volle betrokken zijn bij het werk van de Heer. Ze hebben hun Toen de profeet Joe Smith de ZTV instelde, gaf hij de eerste president de instructie om deze vereniging te presideren, om voor de armen te zorgen, hun nodigen te lenigen en de verschillende belangen van deze instelling te behartigen. Hij zag deze organisatie als een uitmuntende vereniging, verheven boven al het kwaad in de wereld. Brigham Young, de tweede president van de kerk, instrueerde zijn raadgevers en het quorum der 12 apostelen om de bisschoppen op te dragen de zusters hulpvereniging in de verschillende wijken te laten organiseren. Hij voegde daaraan toe, sommigen denken misschien dat het van weinig belang is, maar dat is niet zo. Later zei president Joseph F. Smith dat de ZTV in tegenstelling tot wereldlijke organisaties die door mensen zijn opgericht, door God was opgericht, goedgekeurd, ingesteld en verordineerd. President Joseph Field Smith zei tegen de zusters dat ze macht en gezag dragen om vele dingen te doen. Hij zei, u maakt deel uit van de voortreffelijkste vrouwenorganisatie ter wereld. Een organisatie die een essentieel onderdeel is van het Koninkrijk Gods op aarde en die zo georganiseerd is en zo geleid wordt dat zij haar getrouwe leden behulpzaam kan zijn bij het beërven van het eeuwige leven in het Koninkrijk van onze Vader. Ieder jaar worden honderdduizenden vrouwen en jonge vrouwen lid van deze altijd groeiende kring van zusters. Daarna behoudt een zuster haar lidmaatschap en verbondenheid met de ZHV, waar ze ook woont of dient. Omdat de ZTV zo belangrijk is, heeft het eerste presidium de wens geuit dat jonge vrouwen zich er ruim voor hun 18e jaar op beginnen voor te bereiden. De ZTV is geen programma. Het is een officieel onderdeel van de Kerk van de Heer, door God verordineerd, om zusters te onderwijzen, versterken en inspireren bij hun doelen rond geloof, gezin en hulp. De ZTV is een manier van leven voor de vrouwen in de kerk en haar invloed heeft zich altijd verder uitgestrekt dan een les op zondag of een sociale bijeenkomst. Zij volgt het patroon van de vrouwelijke discipelen die met de Heer Jezus Christus en zijn apostelen in zijn oorspronkelijke kerk dienden. Er is ons geleerd dat het net zozeer zaak is dat een vrouw de deugden ontplooit waar de ZTV voor staat, als het voor de mannen zaak is om zich naar de karakterpatronen te voegen die het priesterschap in hen cultiveert. Toen Joseph Smith de ZTV organiseerde, leerde hij de zusters dat ze de armen moesten helpen en zielen redden. Door hun opdracht om zielen te redden, waren de zusters bevoegd om een uitgebreide kring van invloed te creëren. De eerste ZTV-president werd aangesteld om de schriften uit te leggen. En de ZTV draagt nog steeds een essentiële onderwijsverantwoordelijkheid in de kerk. Toen Joseph Smith de zusters vertelde dat de organisatie van de ZTV hen zou voorbereiden op de voorrechten, zegeningen en gaven van het priesterschap, kwam daardoor het heilswerk van de Heer voor hen beschikbaar. Tot het redden van zielen behoort ook dat we over het evangelie vertellen en deelnemen aan het zendingswerk. Deelnemen aan tempel- en familiehistorisch werk hoort erbij. Het betekent alles in je vermogen doen om geestelijk en stoffelijk zelfredzaam te zijn. zeldzaam te zijn. Ouderling Johnny Witsel verklaarde dat de ZFV verlichting van armoede, verlichting van ziekte, verlichting van twijfel, verlichting van onwetendheid en verlichting van alles wat de vreugde en vooruitgang van de vrouw belemmert biedt. Wat een magnifieke opdracht. President Boyd K. Packer heeft de ZFV een beschermende muur genoemd. De opdracht om de zusters en hun gezin te beschermen vergroot alleen maar het belang van waken en dienen door huisbezoeksters en is een uiting van onze bereidheid om onze verbonden met de Heer indachtig te zijn. Vanuit onze aandacht voor de behoeftigen en noodlijdenden werken we eensgezind samen met de bisschop om voor de stoffelijke en geestelijke noden van de heiligen te zorgen. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: er zijn veel zusters die in lorren rondlopen, geestelijke lorren. Ze hebben recht op prachtige gewaden, geestelijke gewaden. Het is uw voorrecht om bij hen langs te gaan en hun lorren te vervangen door een gewaad. President Harold Billy had de volgende visie. Hij zei: begrijpt u waarom de heer de ZTV heeft opgedragen om die huizen te bezoeken? Omdat er naast de meester zelf niemand in de kerk is die een zachtere hand heeft en meer begrip voor het hart en de omstandigheden van deze personen. President Joseph F. Smith waarschuwde de zusters dat hij niet de tijd wilde zien aanbreken dat onze zustershulpvereniging zich laat leiden door of zich mengt met of opgaat in deze door vrouwen opgerichte organisaties. Hij verwachtte van de zusters dat zij de wereld en in het bijzonder de vrouwen van de wereld zouden leiden in alles wat prijzenswaardig is, alles wat verheffend en zuiverend is voor de mensenkinderen. Zijn raad benadrukt de noodzaak om tradities, thema's, rages en trends weg te doen en praktijken over te nemen die in overeenstemming zijn met de doeleinden van de ZTV. Leidsters die om openbaring bidden kunnen ervoor zorgen dat elke bijeenkomst, les, activiteit en bezigheid van de ZTV beantwoordt aan de doeleinden waarvoor zij is georganiseerd. Het sociale contact, de vriendschap en eenheid die wij wensen, zullen de zoete vruchten zijn van samen met de Heer in zijn werk dienen. President Thomas S. Monson en zijn raadgevers hebben onlangs getuigd dat de Heer de volheid van het evangelie door middel van de profeet Joseph Smith heeft hersteld en dat de zustershulpvereniging een belangrijk onderdeel van die herstelling is. Als bewijs van hun verlangen om het heerlijke erfgoed van de ZTV te bewaren, heeft het eerste presidium onlangs wereldwijd Dochters in mijn Koninkrijk, de geschiedenis en het werk van de Zustershulpvereniging gepubliceerd en uitgebracht. In dit boek vinden we patronen en voorbeelden terug van zusters en broeders die in gezinnen en in de kerk samenwerken. We kunnen er beginselen in ontdekken die duidelijk maken wie wij zijn, wat we geloven en wat we behoren te beschermen. Het eerste presidium moedigt ons aan om dit belangrijke boek te bestuderen en ons door de tijdloze waarheid en inspirerende voorbeelden erin te laten beïnvloeden. Als de zusters zich op de doeleinden van de ZTV richten, zal de visie van de profeten verwezenlijkt worden. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: er is een kracht in deze organisatie die nog niet ten volle benut wordt om de gezinnen van Zion te sterken en Gods koninkrijk op te bouwen. Nog zal die ten volle benut worden als niet zowel de zusters als de priesterschap de juiste visie op de zustershulpvereniging krijgen. Hij profeteerde: een groot deel van de groei die de kerk in de laatste dagen doormaakt, komt doordat vele goede vrouwen in de wereld, en die vaak veel innerlijke spiritualiteit schuilt, in grote getale lid van de kerk worden. Dit zal gebeuren omdat de vrouwen van de kerk rechtschapen door het leven gaan en omdat zij in positieve zin als anders worden gezien dan vrouwen van de wereld. Ik ben dankbaar voor de visie van profeten met betrekking tot de ZTV. Ik ben ervan overtuigd dat er geen, zoals Gordon B. Hinckley zei, is er geen enkele organisatie die met de zustershulpvereniging van deze kerk vergeleken kan worden. Het is onze plicht om ons te voegen naar de visie van de profeten over de ZTV door in geloof toe te nemen, gezinnen te sterken en hulp te verlenen. Ik eindig met de woorden van president Lorenzo Snow. De toekomst van de zustershulpvereniging ziet er goed uit. Naarmate de kerk groeit, zal het nut van de vereniging evenredig toenemen. En zij zal zelfs meer goed kunnen doen dan in het verleden het geval is geweest. Tot de zusters die het Koninkrijk van God helpen vooruitgang, zei hij, daar u in die arbeid hebt gedeeld, zult u beslist delen in de triomf van het werk en in de verhoging en heerlijkheid die de Heer aan zijn getrouwe kinderen zal geven. Van deze visie getuig ik eveneens in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Onze grote dankbaarheid gaat uit naar deze zusters. We hebben de laatste tijd een toenemende interesse in de leringen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen waargenomen. Daar zijn we blij om, want tenslotte is onze fundamentele opdracht het evangelie van Jezus Christus aan de hele wereld te verkondigen. We moeten echter toegeven dat er vroeger en soms verwarring was over hoe onze leer is gevestigd. Die verwarring komt nog steeds voor en daar wil ik het vandaag over hebben. De Heiland onderwees zijn leer in het midden des tijds en zijn apostelen worstelden om deze leer te bewaren onder een doorlopend spervuur van valse traditie en filosofie. Brieven in het Nieuwe Testament verwijzen naar een groot aantal incidenten die erop duiden dat de afval als serieus en wijdverbreid gaande was tijdens de bediening van de apostelen. De eeuwen die volgden werden af en toe door evangeliestralen verlicht, totdat in de 19e eeuw een heldere dageraad van herstelling over de wereld opkwam en het volledige evangelie van Christus weer op aarde was. Die heerlijke tijd brak aan toen God de Vader en zijn geliefde Zoon Jezus Christus, de jonge Joseph Smith in een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, bezochten en begonnen een ware vloed aan openbaring, gepaard met goddelijke macht en gezag uit te storten. In die openbaringen vinden we wat we de wezenlijke leer kunnen noemen van de Kerk van Jezus Christus, die weer op aarde gevestigd is. Jezus definieerde die leer zelf als volgt in het Boek van Mormon. Eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Dit is mijn leer, en het is de leer die de Vader mij heeft gegeven. En ik getuig van de Vader, en de Vader getuigt van mij, en de Heilige Geest getuigt van de Vader en van mij. En ik getuig dat de Vader aan alle mensen overal gebiedt zich te bekeren en in mij te geloven. En wie in mij gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. En zij zijn het die het Koninkrijk God zullen beherven. En wie niet in mij gelooft en zich niet laat dopen, zal worden verdoemd. En wie in mij gelooft, gelooft ook in de Vader. En hem zal de Vader van mij getuigenis geven, want hij zal hem bezoeken met vuur en met de Heilige Geest. Voorwaar, ik zeg u dat dit mijn leer is. En wie daarop bouwt, bouwt op mijn rots. En de poorten der hel zullen hem niet overweldigen. Dit is onze boodschap, de rots waarop wij bouwen, het fundament van al het andere in de kerk. Zoals alles wat van God komt, is deze leer zuiver. Zij is helder, zij is makkelijk te begrijpen, zelfs door een kind. Met een dankbaar hart herdenken wij zijn geboorte, nodigen we alle uit om haar te ontvangen. In de Kerk van Jezus Christus geloven wij alles wat God heeft geopenbaard. Alles wat Hij nu openbaart. En wij geloven dat Hij nog vele en grote en belangrijke dingen aangaande het Koninkrijk God zal openbaren. Dit betekent dat, hoewel er nog veel is wat we niet weten, de waarheid en leer die we hebben ontvangen is gekomen en zal blijven komen door middel van goddelijke openbaring. In sommige geloofstradities maken theologen evenveel aanspraak op onderwijsbevoegdheid als hun kerkelijke leiders en worden leerstellige kwesties soms een strijd van meningen tussen hen. Sommigen vertrouwen op de ecumenische raden van de middeleeuwen en hun geloofsbelijdenissen. Anderen leggen de nadruk op de redeneringen van de postapostolische theologen of op bijbelse hermeneutiek en exegese. Ik doe mijn best. We hechten waarde aan onderzoek dat onze inzichten vergroot. Maar in de huidige kerk, net als vroeger, het vestigen van de leer van Christus of het corrigeren van leerstellige misvattingen een kwestie van goddelijke openbaring aan hen die de Heer apostolisch gezag verleent. In 1954 heeft president J. Reuben Clark Jr., destijds raadgever in het Eerste Presidium, uitgelegd hoe leerstellingen in de kerk worden bekendgemaakt en wat de uitzonderlijke rol van de president van de kerk daarin is. Sprekend over het Eerste Presidium in het Quorum der Twaalf Apostelen, zei hij: "We moeten in gedachten houden dat sommige algemene autoriteiten een bijzondere roeping gekregen hebben. Zij bezitten een bijzondere gave. Hun is steun verleend als profeet, ziener en openbaarder, waardoor zij een geestelijke begiftiging hebben wat betreft hun prediking tot het volk. Zij hebben het recht, de macht en de bevoegdheid om de zin en de wil van God aan zijn volk bekend te maken, afhankelijk van de algehele macht en bevoegdheid van de president van de kerk. Andere algemene autoriteiten hebben die bijzondere gave en bevoegdheid bij hun onderwijs niet ontvangen. Zij zijn daarom beperkt. En die beperkingen in macht en bevoegdheid bij hun onderwijs geldt voor iedere andere functionaris en lid van de kerk. Want geen van hen is geestelijk begiftigd als profeet, ziener en openbaarder. Verder heeft de president van de kerk, zoals juist is gezegd, in dit opzicht een bijzondere geestelijke gave. Want hij is de profeet, ziener en openbaarder voor de hele kerk. Hoe openbaart de Heiland zijn wil en leer aan de profeten, zieners en openbaarders? Stuurt hij soms een boodschapper? Soms stuurt hij een boodschapper of verschijnt hij zelf? Soms spreekt hij met zijn eigen stem of met de stem van de Heilige Geest. Een communicatie van geest tot geest die in woorden wordt uitgedrukt of in gevoelens die qua begrippen woorden overstijgen. Soms richt hij zich tot een individuele dienstknecht en soms tot zijn dienstknechten in raadsvergadering. Ik geef hiervan twee nieuwtestamentische voorbeelden. Het eerste voorbeeld gaat om openbaring aan het hoofd van de kerk. In het begin van het boek Handelingen zien we dat de apostelen van Christus de evangelieboodschappen alleen aan de Joden brengen. Zij volgen daarmee het patroon in de bediening van Jezus. Maar dan laat God weten dat de tijd voor verandering is aangebroken. In Joppe kreeg Petrus 3 keer dezelfde droom. Hij zag allerlei dieren uit de hemel op aarde neerdalen in een groot laken dat aan de 4 hoeken bijeengehouden werd. En hem werd geboden ze te slachten en eten. Petrus aarzelde omdat sommige van de dieren volgens de wet van Mozes onrein of onheilig waren. En Petrus had de wet die zulk voedsel verbood nog nooit overtreden. En niettemin zei de stem in zijn droom: wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. De betekenis van die droom werd spoedig duidelijk toen enkele mannen bij Petrus' verblijfplaats arriveerden, die door de Romeinse hoofdman Cornelius waren gestuurd met het verzoek om hun meester te komen onderwijzen. Cornelius had een grote groep familieleden en vrienden bijeengebracht en toen Petrus hen in afwachting van zijn boodschap aantrof, zei hij: Mij heeft God doen zien dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Maar onder elk volk is wie hem verheert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En al die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Toen merkte Petrus op: zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen?
ontvangen. Door deze ervaring en openbaring aan Petrus veranderde de Heer de gewoonte in de kerk en openbaarde een vollediger leerstellig begrip aan zijn discipelen. En zo strekte de evangelieverkondiging zich uit tot de gehele mensheid. Verderop in het boek Handelingen vinden we een voorbeeld dat hiermee te maken heeft. Dit keer illustrerend hoe openbaring aangaande leerstellingen kwesties in een raadsvergadering kan komen. Er ontstond een tweestrijd over de vraag of de besnijdenis, die onder de wet van Mozes vereist was, als een gebod moest worden opgenomen in het evangelie en de kerk van Christus. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. Ons verslag van die raadsvergadering is beslist onvolledig, maar we lezen dat Petrus, de senior apostel, na veel verschil van mening opstond en verklaarde wat de Heilige Geest aan hem bevestigd had. Hij wees hen erop dat toen het evangelie voor het eerst aan de heidenen was gepredikt in het huis van Cornelius, zij, net als de Joodse bekeerlingen, de Heilige Geest hadden ontvangen. Hij zei, God maakte geen onderscheid tussen ons en hen, door het geloof in hun hart reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen? Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Daarna schaarde Paulus, Barnabas en misschien nog anderen zich achter Petrus' verklaring. Jacobus stelde voor dat het besluit per brief in de kerk zou worden doorgevoerd. En de raad was eenstemmig en eensgezind. In de brief waarin de apostelen hun besluit aankondigden stond, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Of met andere woorden, dit besluit is door middel van goddelijke openbaring van de Heilige Geest tot stand gekomen. Er wordt nu in de herstelde kerk van Jezus Christus volgens hetzelfde patroon gewerkt. De president van de kerk verkondigt of interpreteert leerstellingen op grond van de aan hen gegeven openbaring. Leerstellige uiteenstellingen komen ook via het eerste presidium in samenwerking met het Quorum der 12 Apostelen. Overwegingen in een raadsvergadering omvatten het afwegen van gecanoniseerde schriften, de leringen van kerkleiders en eerdere gebruiken. Maar uiteindelijk is het doel, evenals in het Nieuwe Testament, niet gewoon eenstemmigheid van de raadsleden, maar openbaring van God. Het is een proces waarbij zowel het verstand als het geloof actief zijn om de zin en wil van God te leren kennen. Tegelijkertijd moeten we bedenken dat niet iedere uitspraak door een kerkleider, vroeger of nu, noodzakelijkerwijs leerstellig is. We gaan er in de kerk van uit dat een enkele uitspraak van één leider vaak een persoonlijke, weliswaar goed doordachte mening vertegenwoordigt, die niet als officieel bindend voor de hele kerk bedoeld is. De profeet Joseph Smith leerde dat een profeet alleen een profeet is wanneer hij als zodanig optreedt. President Clark, die ik al eerder heb geciteerd, merkte op. Een eenvoudig verhaaltje dat mijn vader mij vertelde toen ik nog jong was, illustreert dit. Ik weet niet waar hij het vandaan had, maar het verduidelijkt dit punt. Hij vertelde dat broeder Brigham, toen er nog grote opschudding ontstond over de komst van het leger, 's ochtends vol vuur verdediging tegen het naderende leger predikte en verklaarde dat ze zich te weer moesten stellen tegen het leger en het verdrijven. Tijdens de middagbijeenkomst stond hij op en zei dat Brigham Young 's ochtends gesproken had, maar dat de Heer nu ging spreken. Hij gaf toen een toespraak waarvan de teneur tegengesteld was aan de toespraak in de ochtend. De kerk zal door het getuigenis van de Heilige Geest aan de meerderheid van de leden weten of de algemene autoriteiten bij het verwoorden van hun ideeën door de Heilige Geest zijn geleid. En op den duur zal die kennis gemanifesteerd worden. Einde citaat. De profeet Joseph Smith heeft de centrale rol van de heiland in onze leer in één ondubbelzinnige uitspraak bevestigd. De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus. Dat hij stierf, werd begraven, ten derde dagen verhees en ten hemel opvoer. Al het andere dat verband houdt met onze godsdienst is hier slechts een aanhangsel van. Het getuigenis van Joseph Smith luidt dat hij leeft, want hij zag hem. Ja, ter rechterhand Gods. En hij hoorde de stem getuigen dat hij de enige geborene des vaders is. Ik roep allen die deze boodschap horen of lezen op om datzelfde getuigenis van de goddelijke aard, de verzoening en opstanding van Jezus Christus met gebed en schriftstudie te verkrijgen. Aanvaard zijn leer door bekering, de doop en het ontvangen van de gaven van de Heilige Geest. En door vervolgens uw leven lang de wetten en verbonden van het evangelie van Jezus Christus na te leven. Nu de paasviering naderbij komt, geef ik u mijn eigen getuigenis dat Jezus van Nazareth de Zoon van God was en is. Ja, de Messias uit de profetieën van ouds. Hij is de Christus die leed in Gethsemane, aan het kruis stierf, werd begraven en werkelijk op de derde dag herrees. Hij is de herrezen Heer, door wie wij allen zullen opstaan en door wie allen die dat willen kunnen worden verlost en verhoogd in zijn hemelse koninkrijk. Dit is onze leer, die alle eerdere testamenten van Jezus Christus bevestigt en opnieuw voor onze tijd is verklaard. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wij zijn dankbaar voor het Tabernakelkoor en de dirigenten en organisten voor de prachtige muziek die ze ten gehore hebben gebracht vanmorgen. De slotspreker in deze bijeenkomst is onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst: Come, thou fount of every blessing. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Per G. Malm van de 70.
My beloved brothers and sisters.
Mijn geliefde broeders en zusters. Ik wil vanmorgen tot u spreken over eeuwige waarheden. De waarheden die ons leven verrijken en ervoor zorgen dat wij veilig ons hemels thuis bereiken. Overal hebben mensen haast. Straalvliegtuigen snellen met hun kostbare menselijke lading over grote continenten en uitgestrekte oceanen, zodat men zakenvergaderingen bij kan wonen, aan verplichtingen voldoen, vakanties houden of familieleden bezoeken. Overwegen, overal, snelwegen en andere wegen, haasten miljoenen auto's met miljoenen passagiers zich in een schijnbaar eindeloze stroom, met allerlei redenen om de zaken van alle dag te regelen. Staan we in dit drukke leven wel eens stil om te mediteren en onze gedachten aan tijdloze waarheden te wijden? Vergeleken met eeuwige waarheden zijn de meeste vragen en zorgen in het dagelijks leven eigenlijk nogal onbeduidend. Wat eten we vanavond? Welke kleur schilderen we de woonkamer? Geven we Jantje op voor voetbal? Die vragen en talloze soortgelijke kwesties zijn ineens niet meer belangrijk als er een noodsituatie ontstaat. Als er een dierbare gekwetst of gewond is. Als in een huis met gezonde mensen ziekte haar intrede doet, als de levenskaars dooft en het duister dreigend opdoemt. Onze gedachten worden helderder en we kunnen makkelijk vaststellen wat werkelijk belangrijk is en wat slechts onbeduidend is. Ik bezocht onlangs een vrouw die al meer dan 2 jaar worstelt met een levensbedreigende ziekte. Ze zei dat ze haar dagen voor haar ziekte doorbracht met bezigheden zoals het huis perfect schoonmaken en het vullen met prachtige meubels. Ze ging 2 keer per week naar de kapper en gaf elke maand geld uit aan het uitbreiden van haar garderobe. Ze nodigde niet al te vaak haar kleinkinderen uit, omdat ze bang was dat die haar bezittingen, die ze als kostbaar beschouwde, zouden breken of beschadigen met hun kleine onvoorzichtbare handjes. En toen kreeg ze het schokkende nieuws dat haar sterfelijk leven gevaar liep en dat ze misschien nog maar weinig tijd had in dit leven. Ze zei dat ze op het moment dat ze van de dokter de diagnose meteen wist, dat ze de resterende tijd met haar familie en vrienden zou doorbrengen zodra ze het hoorden. En met het evangelie als middelpunt van haar leven. Want die dingen waren haar het dierbaarst. We hebben allemaal wel eens zulke heldere momenten. Ook al is het misschien niet altijd door dergelijke dramatische omstandigheden. We zien helder in wat er belangrijk is in ons leven en hoe onze levenswijze moet zijn. De heiland heeft gezegd, verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Op de momenten van onze diepste beschouwingen of grootste nood reikt de mensenziel naar de hemel op zoek naar een goddelijk antwoord op de grootste levensvragen. Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Waar gaan we heen na dit leven? We vinden de antwoorden op die vragen niet in studieboeken of op het internet. Deze vragen slaan op meer dan alleen het sterfelijk leven. Zij houden verband met de eeuwigheid. Waar komen we vandaan? Die vraag wordt onvermijdelijk, al dan niet hardop, gesteld door ieder mens. De apostel Paulus heeft de inwoners van Athene op de Areopagus gezegd dat wij van Gods geslacht zijn. Daar wij weten dat ons stoffelijke lichaam uit onze aardse ouders voortkomt, moeten we de betekenis van Paulus' uitspraak verder onderzoeken. De Heer heeft verklaard, de geest en het lichaam zijn de ziel van de mens. Het is dus de geest die van God afstamt. De auteur van de brief van de Hebreeën noemt hem de vader der geesten. De geesten van alle mensen en anderen, kinderen van onze hemelse vader, zijn letterlijk voor God gewonnen zonen en dochters. Wij merken op dat geïnspireerde dichters voor onze overweging van dit onderwerp ontroerende boodschappen en voortreffelijke gedachten hebben opgeschreven. William Wordsworth schreef deze waarheid: geboren worden is slechts vergeten en slapen. De ziel die met ons verrijst, onze levensster, werd elders geschapen en komt van ver. Niet in volslagen vergetelheid en niet in volkomen naaktheid, maar in wolken van heerlijkheid komen wij van God ons thuis. De hemel omringt ons in onze kindstijd. Ouders overwegen hun plicht om hun kinderen te onderrichten, inspireren, leiden en een voorbeeld voor ze te zijn. En terwijl de ouders dit overwegen, stellen kinderen, en met name jongeren, de doordringende vraag: waarom zijn we hier? Doorgaans stellen we die vraag in gedachten aan onze ziel en verwoorden we ze als: waarom ben ik hier? Wat ben ik dankbaar dat een wijze schepper een aarde heeft geschapen en ons hier heeft geplaatst met een sluier van vergetelheid over ons vorige bestaan, zodat we een proefperiode mochten doormaken, een kans om ons te bewijzen en in aanmerking te komen voor alles wat God ons wil geven. Het is duidelijk dat een van de voornaamste doelen van ons bestaan op aarde is dat we een lichaam van vlees en beenderen krijgen. We hebben ook de gave van keuzevrijheid gekregen. Op wel duizend manieren hebben we het voorrecht om zelf te kiezen. Zo leren we van de strenge leermeester die ervaring heet. We onderscheiden goed van kwaad. We maken onderscheid tussen bitter en zoet. We ontdekken dat er consequenties verbonden zijn aan onze daden. Door gehoorzaamheid aan Gods geboden kunnen wij in aanmerking komen voor het huis waar Jezus het over heeft. In deze uitspraak: in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Einde citaat. Maar hoewel wij dit leven betreden in wolken van heerlijkheid, gaat het leven meedogenloos verder. Op de kinderjaren volgt de tienertijd en ongemerkt gaat die over in volwassenheid. Uit ervaring leren we hoe noodzakelijk het is dat we de hemel om hulp vragen op onze levensweg. God, onze Vader en Jezus Christus, onze Heer, hebben de weg naar volmaking gewezen. Zij wenken ons om eeuwige waarheden te volgen en volmaakt te worden, zoals zij. De apostel Paulus vergeleek het leven met een wedloop. Hij spoorde de Hebreeën als volgt aan: laten wij afleggen alle zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Einde citaat. Laten wij in onze ijver niet de wijze raad van de prediker over het hoofd zien. Niet de snelsten winnen de wedloop, noch de sterksten de strijd. De prijs gaat in feite naar hem die volhardt tot het einde. Als ik denk aan de wedloop van het leven, herinner ik me een andere soort wedstrijd uit mijn jeugd. Mijn vriendjes en ik sneden vaak met onze zakmessen uit het zachte hout van een wilgenboom kleine speelgoedbootjes. We zetten er een klein, driehoekig katoenen zeiltje op en lieten onze ruw gesneden bootjes voor een wedstrijd te water op de relatief ruwe golven van de Provo River in Utah. We renden over de oever van de rivier en zagen de kleine bootjes soms wild heen en weer slingeren in de stroming en op andere momenten in dieper water heel rustig voortdrijven. Bij zo'n wedstrijd zagen we dat een van de bootjes voorlag op de rest op weg naar de finish. Maar plotseling trok de stroming het te dicht naar een draaikolk, waarop het bootje op zijn zij ging en kapseisde. Het ging telkens maar in het rond en kon niet meer terug naar de hoofdstroming. Uiteindelijk bleef het onrustig in het midden van de kolk ronddobberen tussen het omringende drijfhout, vastgehouden door de tentakels van groen mos. De speelgoedbootjes uit mijn jeugd hadden geen kiel om ze stabiel te maken, geen roer om ze richting te geven en geen aandrijving. Hun onvermijdelijke bestemming was om stroomafwaarts te gaan, de weg van de minste weerstand. In tegenstelling tot speelgoedbootjes hebben wij goddelijke eigenschappen gekregen om ons op onze reis te leiden. We betreden niet de sterfelijkheid om ons mee te laten sleuren door de stromingen van het leven, want we hebben het vermogen om na te denken, te redeneren en te presteren. Onze hemelse Vader heeft ons niet op onze eeuwige reis gestuurd zonder ons de middelen te geven om leiding van hem te ontvangen die ons van een veilige terugkeer verzekeren. Ik heb het over het gebed. En ik heb het ook over de influisteringen van de stille, zachte stem. En ik zie ook de heilige schriften niet over het hoofd, die de woorden van de Heer en de profeten bevatten, die ons zijn verschaft om ons te helpen de finish met succes te halen. Op een gegeven moment komt er tijdens onze aardse zending een wankelende stap, een wrange glimlach, een ziekte die gepaard gaat met pijn. Als de zomer ten einde loopt, de herfst zich aankondigt, de winterkou begint en we de ervaring ondergaan die we de dood noemen. Iedere nadenkende persoon heeft zich afgevraagd wat Job in de oudheid het beste verwoord heeft. Als een mens sterft, zou hij herleven? Hoe we ook proberen om die vraag uit onze gedachten te bannen, Hij komt altijd weer terug. De dood overkomt ieder mens. Hij overkomt de bejaarden met hun wankele stappen. Hij ontbiedt ook hen die nog maar nauwelijks halverwege hun levensreis zijn. En vaak stilt hij zelfs het gelach van kleine kinderen. Maar hoe zit het met een bestaan na de dood? Maakt de dood een eind aan alles? Robert Blatchford viel in zijn boek God and My Neighbor heel erg de algemene christelijke overtuigingen aan, zoals God, Christus, gebed en vooral onsterfelijkheid. Hij verklaarde gewoon dat de dood het eind van ons bestaan is en dat niemand het tegendeel kon bewijzen. En toen gebeurde er iets verbazends. Zijn muur van scepticisme brokkelde ineens helemaal af. Hij was kwetsbaar en weerloos. Langzaam ging hij op de tast terug naar het geloof dat hij had bespot en verlaten. Wat had die grote ommekeer in zijn visie teweeggebracht? Zijn vrouw overleed. Met gebroken hart ging hij de kamer in waar alles lag dat van haar sterfelijke staat over was. Hij keek nog eens naar het gezicht dat hij zo lief had. Toen hij de kamer uitkwam, zei hij tegen een vriend: het is haar. En toch is het haar niet. Alles is anders. Iets dat er eerst was, is weggenomen. Ze is niet dezelfde. Wat kan er nou weg zijn als het niet de ziel is? Later schreef hij: de dood is niet zoals sommige mensen zich die voorstellen. Het is slechts alsof we naar een andere kamer gaan. In die andere kamer vinden we de lieve vrouwen en mannen en kinderen die wij lief hadden en kwijtraakten. Einde citaat. Broeders en zusters, wij weten dat de dood niet het einde is. Die waarheid hebben levende profeten ons door de eeuwen heen geleerd. We lezen dat ook in onze heilige schriften. In het Boek van Mormon staat een concrete uitspraak van troost. Wel nu, met betrekking tot de staat van de ziel tussen de dood en de opstanding, zie. Het is mij door een engel bekendgemaakt dat de geest van ieder mens, zodra hij dit sterfelijke lichaam heeft verlaten, ja, de geest van ieder mens, hetzij die goed of kwaad is, huiswaarts wordt gevoerd naar die God die hem het leven heeft geschonken. En dan zal het geschieden dat de geest van hen die rechtvaardig zijn, wordt ontvangen in een staat van geluk die het paradijs wordt genoemd. Een staat van rust, een staat van vrede, waarin hij van al zijn moeite en van alle zorg en droefenis zal uitrusten. Einde citaat. Toen de heiland was gekruisigd en zijn lichaam 3 dagen in het graf lag, kwam de geest er weer in. De steen werd weggerold en de herrezen heiland had een onsterfelijk lichaam van vlees en beenderen. Het antwoord op Jobs vraag: als een mens sterft, zou hij herleven, kwam toen Maria en anderen bij het graf kwamen en 2 mannen in schitterende kleding zagen die tot hen spraken: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Als gevolg van Christus' overwinning van het graf worden wij allen opgewekt. Dat is de verlossing van de ziel. Paulus heeft geschreven: er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. Wij streven de hemelse heerlijkheid na. Wij willen in de tegenwoordigheid van God verkeren. We willen lid zijn van een eeuwige familie. Dergelijke zegeningen verdienen we door er ons leven lang naar te streven en door te zoeken ons te bekeren en uiteindelijk te slagen. Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Waar gaan we heen na dit leven? Deze universele vragen hoeven niet meer onbeantwoord te blijven. Uit de grond van mijn ziel en in alle ootmoed getuig ik dat de woorden die ik heb gesproken waar zijn. Onze hemelse Vader verheugt zich in hen die zijn geboden onderhouden. Hij is bezorgd om het afgedwaalde kind, de trage tiener, de opstandige jongere, de plichtsverzuimende ouder. De meester zegt liefdevol tot hen, ja, tot allen, kom terug. Kom hier, kom binnen, kom naar huis, kom tot mij. Over een week vieren we Pasen. We denken dan aan het leven, de dood en de wederopstanding van de heiland. Als zijn bijzondere getuige geef ik u mijn getuigenis dat hij leeft. En dat hij wacht op onze triomfantelijke terugkeer. Dat wij zo'n terugkeer zullen meemaken. Wij allemaal, bid ik, nederig in zijn heilige naam. De naam van Jezus Christus. Onze heiland en verlosser.
Amen. Our Heavenly Father.
Onze Hemelse Vader.
We are so grateful.
We zijn zo dankbaar.
To be able to approach thee in prayer.
Dat wij in staat zijn om tot u te komen in gebed.
And we do it with reverence.
En wij doen het met eerbied in ons hart. Dankbaar voor deze geweldige bijeenkomst van de Algemene Conferentie. Onder leiding van uw profeet, president Thomas S. Monson. En het eerste presidium. We zijn u dankbaar dat wij in de aanwezigheid waren van apostelen en profeten. En voor de wetenschap en het begrip dat zij begiftigd zijn met bijzondere vermogens om uw bijzondere getuigen te zijn en te verklaren wat de leer van Christus is. We zijn dankbaar voor de boodschappen die gedurende deze bijeenkomst zijn gebracht. In de vorm van muziek en in het gesproken woord. En vooral door de ingevingen van de Geest. Die doorgaven de gevoelens en gedachten aan ons als individu. Vader, help ons in onze omstandigheden om te blijven streven om ware discipelen van u te worden. Met de kiel van het getuigenis die ons stabiliseert in ons leven en ons helpt om een eeuwig perspectief te hebben van alles wat te maken heeft met dit aardse leven. En wij bidden nederig dat wij in onze eigen omstandigheden als getuigen mogen staan van u en van het evangelie door in woord en in voorbeeld en door een overtuigende kracht, zodat wij allen voor waarheid en gerechtigheid mogen staan en een licht voor de wereld mogen zijn. Wij danken u nogmaals voor deze dingen, Vader, en spreken dit gebed tot u uit in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 182.
Dit was een uitzending van de 182e Algemene Halfjaarlijkse Conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.